Wij waren de vorige keer terechtgekomen in Matteüs 27, in de geschiedenis van de kruisiging van de Heer Jezus. En ik heb u er in elk geval op gewezen hoe summier de gegevens zijn en hoe, het goede woord wil me niet te binnen schieten, maar ik ben geneigd te zeggen hoe oppervlakkig het verteld wordt. Het is niet het goede woord, maar hoe ik het dan moet zeggen, weet ik zo gauw niet. In ieder geval, de feiten worden ons als zodanig medegedeeld. En verder ook niets. Dat neemt echter niet weg dat net als in de voorgaande hoofdstukken de gebeurtenissen, ook zoals ze beschreven zijn, in zichzelf een profetisch karakter dragen. En het lijkt mij goed om daar ook bij deze gelegenheid uitgebreider bij stil te staan. Hoe moeilijk dat ook is, want de gebeurtenissen als zodanig vind ik nog altijd erg aangrijpend. Hoe eenvoudig ze dan ook verteld worden. We hebben in elk geval gezien, ik meen dat we gekomen waren tot en met vers 37, als ik me goed herinner. We hebben al gezien dat daar in vers 37 staat, zij stelden boven zijn hoofd een beschuldiging. Deze is Jezus, de koning der Joden. En dat is waar het om gaat in heel dit Bijbelboek feitelijk. En niet alleen dit Bijbelboek. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus inderdaad verworpen werd als koning der Joden. En daarmee tegelijkertijd uiteraard als de Messias. Het eigenaardige van het hele verschijnsel is dat dit de officiële beschuldiging is uiteindelijk. Een politieke beschuldiging overigens, historisch gezien. Maar aan de andere kant moet ook duidelijk zijn dat nooit iemand betwist heeft dat Jezus van Nazareth de wettige erfgenaam was van de troon van David. Tot in onze dagen niet. En dat is bepaald een bijzonder feit. Want als men dat had kunnen tegenspreken, dan zou de hele claim van de Heer Jezus, dat hij de beloofde Messias was of zou zijn, die zou daarmee teniet gedaan zijn. Niettemin, men kende hem als de zoon van David. Zo werd hij ook aangeroepen, dikwijls, zelfs gewoon op straat. En dat hij dus troonsrechten had naar Bijbelse maatstaven, dat staat dat is boven elke twijfel verheven. Niettemin, hij wordt uitdrukkelijk als koning der Joden verworpen. Ongeveer zoals het later gezegd wordt in de uitdrukking, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Men verwerpt hem als de koning, want bij het koningschap denkt men aan iets anders. In ieder geval, de Joden dachten dat. En ongetwijfeld was hun idee van deze koning dat hij inderdaad de wet, dat wil zeggen de Joodse wet, zou handhaven en misschien zelfs wel zou brengen over al de heidense volken. Wie zal het zeggen? In elk geval, we lezen ooit ergens dat men hem met geweld koning wilde maken. En dat betekent dus dat men hem best wel als koning wilde, maar onder eigen voorwaarden en niet op de condities van de Heer zelf. En in de praktijk betekent dat dus gewoon, men wilde hem als koning onder het oude verbond, maar niet als koning onder het nieuwe verbond. Daar komt het in de praktijk op neer. En het is tot op zekere hoogte zelfs vermakelijk, als ik dat woord tenminste in dit verband mag gebruiken, omdat zij hem als koning verwierpen en kruisigden, maar juist langs die weg zou hij de koning worden. En sterker nog, langs die weg zouden zijn condities voor het koningschap gerealiseerd worden. Namelijk, langs die weg zou het nieuwe verbond aanbreken, zou hij verheerlijkt worden en zou hem macht gegeven worden in hemel en op aarde. Alle macht zelfs, en dat lezen wij maar één bladzijde verder in hoofdstuk 28, vers 18. U kent waarschijnlijk, los daarvan even, u kent waarschijnlijk 1 Korinthe 2, waar gesproken wordt over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was enzovoorts. Waarvan dan gezegd wordt dat indien de oversten deze wereld die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid gekend hadden, ze dat geweten hadden, dat ze op de hoogte waren geweest van het plan Gods, van de wijsheid Gods, dan zouden ze hem nooit gekruist hebben. Want in het plan Gods was inderdaad opgenomen dat hij weliswaar gekruist zou worden, maar dat God hem zou opwekken uit de dood en zo het nieuwe verbond tot stand zou brengen en feitelijk zelfs een complete nieuwe schepping. En het is ongetwijfeld niet de bedoeling van de oversten deze wereld geweest om dezelfde term maar te blijven gebruiken. Het is ongetwijfeld niet hun bedoeling geweest om God een handje te helpen. Niettemin hebben ze dat tot op zekere hoogte gedaan. Want daar komt het op neer. De gedachte blijft, en dat is een belangrijke waarheid, de gedachte blijft dat wat er ook aan de kant van de mens misgaat, God heeft het opgenomen op voorhand in zijn raad en in zijn plan. En in de praktijk betekent dat dan dat wat de mens ook doet, in zijn vijandschap tegen God wellicht, het zal door God gebruikt worden opdat hij zijn doel zou bereiken. En dat lezen we later ook in Handelingen, dat wordt ook openlijk zo gepredikt. En we vinden dat voor het eerst, geloof ik, uit de mond van ene Jozef in Genesis, die dat tegen zijn broers zegt. Die zegt, dat hebben jullie wel gedaan, maar God gebruikt dat voor zijn plan en voor zijn doel. En daar gaat het maar om. Een halve bladzijde verder komen we Jozef weer tegen hier. Dus ik heb het er maar even niet over verder. Hè. Maar het gaat maar om dat beginsel. Men verwierp hem als koning der Joden. Niet als de Messias van Israël. Ook niet als de koning van Israël, maar als de koning der Joden. Is van belang om dat te zien in de gehele context. Want we hebben gezien doorheen heel het Matthäus Evangelie, maar zeker ook in dit hoofdstuk, dat door allerlei omstandigheden gewezen wordt op dat merkwaardige, nou verschijnsel mag ik niet zeggen, maar dan dat verwezen wordt naar het merkwaardige feit waar wij in onze dagen feitelijk mee te maken hebben, namelijk dat weliswaar de Joden hun koning verwierpen, maar dat dezelfde niettemin koning werd op een andere manier en op een ander niveau van Efraïm, want daar komt het dan toch in het kort op neer. De Joden verwierpen hun koning enzovoorts. Niettemin, hij is koning geworden, koning en hoge priester dan in het bijzonder uiteraard van het nieuwe verbond, maar als zodanig in eerste instantie geaccepteerd, niet door de Joden, maar inderdaad door dat zoekgeraakte deel van Israël, om zo te zeggen. Niet onder de naam Israël, maar niettemin, het is wel gebeurd. En dat is wat ook in deze geschiedenis naar voren gebracht wordt, kan ik niet zeggen, maar wat wel in deze geschiedenis ook met grote stelligheid, moet ik zeggen, geïllustreerd wordt. Dat volgt hier trouwens ook meteen in het volgende vers weer. Ik kan het ook niet helpen, zeg ik altijd. Ik ben altijd geneigd me te excuseren voor dit soort zaken. Want dan zult u zult misschien zeggen, dan komt u weer met zijn hobby, maar dat is het echt niet. Maar je kunt er gewoon niet omheen. Want wat lezen wij? Toen werden met hem, vers 38, toen werden met hem twee moordenaars gekruist, één ter rechter en één ter linkerzijde. Daar wordt nog even niets van gezegd. Hoewel er in vers 44 op teruggekomen wordt. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren. Deze twee. Nou kijk ik, want dan ben ik vergeten of het verhaal hier staat of ergens anders. Waarbij immers de discussie ontstaat tussen, nee staat hier niet hè, in dit hoofdstuk. De discussie tussen die twee gekruisigden. Waarbij de een dan inderdaad zegt, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ik dacht dat het hier stond, maar het blijkt niet het geval te zijn. Maar u kent de geschiedenis. Er waren er twee en van de een lezen wij, nou lezen we in het algemeen dat deze misdadigers hem ook belasterden. Aan de andere kant lezen wij dat één een beroep op hem doet en zegt, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Waarna de Heer Jezus de veel bediscussieerde woorden uitspreekt. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar de aardigheid is dan dat wij van doen hebben met twee misdadigers, één links en één rechts. Waarom staat dat er nou bij? Daar heb je weer zoiets hè, van die historisch volstrekt onzinnige zaken. Waarom staat dat erbij? Eén links en één rechts. Dat is op zich al voldoende om een grote aandacht aan te besteden. Eén links en rechts en één rechts. En bovendien, we hebben eerder Matthäus 25 gelezen, dat is een paar bladzijden terug. En daar was ook sprake van de koning. En er werd het een en ander tot hem verzameld. Links en rechts. En links was link, dat weet u, en rechts was recht. Dus dat was daar zo. En de vraag is dus, waarom zou dat hier ook niet zo wezen? Als dus iemand vraagt, wie van die twee was degene die zei, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan weet u natuurlijk wie het was. Dat was de rechtse. Toch? Dat kan niet missen. En als er nou twee zijn en de één wijst de Heer Jezus af, begrijpen we goed, zijn allebei misdadigers, zijn van dezelfde aard, dezelfde karakter, alleen ze worden wel direct met de Heer Jezus verbonden, om zo te zeggen. Ze worden aan hem gerelateerd, hoe zeg je zoiets? Zij worden met hem geïdentificeerd, alsof ze bij elkaar horen. Die heb je toch, hè? En als nou één hem afwijst, En de ander komt tot geloof door een beroep op hem. Dan weet je toch wat het betekent, of niet? Hè? Profetisch bedoel ik, wat het betekent. Degene die hem afwijst en die hem bespot. Dat is het Joodse volk, kan niet missen, want er staat in de volgende verse. Er staat in vers 41. Nou ja, vers 40 al, vers 39, meteen eigenlijk al. Kijk, vers 38, toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linker, en die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, wie niet dus... Hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren. Niettemin, heb je dat? Ze doen hetzelfde. Niettemin... Van een van die moordenaars lezen we bij gelegenheid dat hij toch een beroep deed op de Heer, enzovoorts. Dan weet je toch waar het voor staat en waar die ene die hem bespotte en bleef bespotten, waar hij voor staat. Hij is de uitbeelding van het Joodse volk dat hier prompt beschreven wordt, vertegenwoordigd door al die categorieën die genoemd worden. Bij elkaar is dat het Joodse volk officieel, met grote nadruk, de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen, de fariseeën, enzovoorts. Als dat niet het Joodse volk is, weet ik het niet meer. Maar daar is die ene misdadiger of moordenaar, zo u wilt, inderdaad de uitbeelding van. Waarna de vraag is, waar is dan die andere misdadiger de uitbeelding van? Degene die hem aanroept. Gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Waar was het? Dat is in Lucas dus, Lucas 23. Sorry. Lucas 23, vers... Even kijken... Vers 41 en 42. Of van 39 af dan. Hè? En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar dat lees je in Matthäus 27 over de Joden en de leidslieden van het volk die dat zeggen. Precies datzelfde. En dan vers 40 van Lucas 23, maar de andere antwoordende bestraft hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij aanvaarde dus de Heer als koning. En hij erkende het opschrift boven het kruis de koning der Joden. En hij zegt, Heer, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. De erkenning van de Heer Jezus als koning, dat is precies wat de een verwerpt dus en wat de ander aanvaardt. Maar het is wat het Joodse volk verwierp, zodat nu de vraag is, wie is die ander? En dan kom je dus toch onvermijdelijk bij diezelfde 10 stammen van Israël weer terecht. Het andere deel van het volk. Een linkerdeel en een rechterdeel. Het linkerdeel onder de wet. En het rechterdeel uiteindelijk onder de genade, daar komt het op neer. Vrij, verlost van de wet in elk geval, enzovoort. En komt tot de aanvaarding van de Heer Jezus, nadrukkelijk als de koning. Zijn genadig is bovendien, want daar gaat de discussie in dit verband altijd over, dat de Heer Jezus antwoordt in vers 42 van Lucas 23. Vers 43 antwoordt hij en zegt, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij laat het koninkrijk buiten beschouwing. Dat vind ik ook een sterke. Maar tegen deze achtergrond die ik u nou noem, is het makkelijk genoeg te verklaren. Tegen de profetische betekenis, zal ik maar zeggen, van deze gebeurtenissen, is het helemaal niet moeilijk. Hij noemt het koninkrijk niet, omdat naar aardse maatstaven, wat tot stand zou komen, is geen koninkrijk. Niet naar aardse maatstaven althans. Dat is wat de Heer ook gezegd had, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, enzovoorts. Wat is u juist gezegd tegen Pilatus immers? Tijdens het proces. Maar deze man doet een beroep inderdaad op de Heer Jezus als koning. De Heer Jezus negeert het koningschap en zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hetgeen dan toch, laat ik zeggen, toch in ieder geval een positieve uitspraak is. Daarna is er altijd discussie over wat dat dan precies betekent. En dat lijkt me niet zo moeilijk. De term paradijs wordt hier gebruikt voor het dodenrijk. En, meer specifiek, voor wat wij noemen de goede kant van het dodenrijk. Dat is onvermijdelijk dus ook de rechterkant, hè? Dat begrijp je toch ook, hè? U weet wel, het dodenrijk in 2 afdelingen gescheiden door een kloof. U zou het niet al te letterlijk opvatten, maar al sprekend erover is het makkelijkste om het maar zo te houden. Want zo zegt de schrift het ook. Ik denk dat het een nogal symbolische voorstelling van zaken is. Zoals het altijd gebeurt met dingen die zich aan ons voorstellingsvermogen onttrekken. En dus stellen we het ons zo voor het gemak. Dodenrijk met 2 afdelingen. De ene kant de onrechtvaardigen, om zo te zeggen, de goddelozen. De andere kant de rechtvaardigen. De ene kant de rijke mannen, de andere kant de arme Lazarus, weet u wel. Ook uit het Lucas-evangelie overigens. Het paradijs. En de goede kant heet dus het paradijs. Dat wil zeggen, daar zijn tot op heden alle oud-testamentische gelovigen. En die wachten inderdaad op de opstanding. De jongste dag. Dat is het idee. En de Heer zegt tot hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar ging de Heer ook naartoe. En dat is de goede kant. Daar komen de gelovigen terecht. En dus de Heer Jezus ook. Ik weet niet, misschien, ik ga er maar op in, waarom ook niet. Ik heb het denk ik wel eerder verteld, dat hoop ik maar. En anders dan maar nu. De gedachte is natuurlijk dat de Heer Jezus moest sterven op een of andere wijze. Voor onze zonden. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij eeuwig leven zou ontvangen op grond van geloof. Zoals dat geldt voor ieder mens. Die heb je toch, hè? God rekent geloof tot gerechtigheid. Niettemin, de zondaar zou sterven, maar de gelovige zou eeuwig leven ontvangen. Hetgeen moeilijk samengaat, tenzij dan dat de dood eerst komt en daarna het eeuwig leven. Want zo zit het dan gewoon natuurlijk, hè? Om het maar eenvoudig te zeggen. En zo is het ook inderdaad gebeurd met de Heer Jezus. En bovendien is het de basis van onze zaligheid. Namelijk, wij worden geacht met Christus gestorven te zijn. Wij niet alleen, dat geldt voor de hele wereld feitelijk. Maar op grond van geloof ontvangen wij daarna, en hebben wij dus inmiddels ontvangen, eeuwig leven. En zo was het met de Heer Jezus ook. En al die gelovigen die in oud-testamentische tijd gestorven zijn, zijn gegaan naar wat genoemd wordt het paradijs. Meer kan ik er ook eigenlijk niet van vertellen. We zijn gegaan naar wat genoemd wordt het paradijs. Dat is in het dodenrijk overigens. Maar ze zullen inderdaad daaruit opstaan en alsnog eeuwig leven ontvangen. Maar de Heer Jezus zelf is de eerste die inderdaad daaruit opgestaan is in nieuwheid des levens en alzo dat hij niet meer zou tot verderving wederkeren. Dat wil zeggen, hij is de eerste die opstond als nieuwe schepping, want zo moet het dan genoemd worden. Wat er met deze man, deze misdadiger gebeurd is precies, weet ik niet. Het enige wat ik ervan kan zeggen, hij is gestorven inderdaad en hij is inderdaad terechtgekomen aan de goede kant, als een gelovige. Toch? In het dodenrijk, in het paradijs. Verder weet ik niet. Denk dat hij er nog is. Ik zou anders niet weten. En dus het koninkrijk wordt niet genoemd. Het koninkrijk dat ligt voorbij dat paradijs, komt pas in de opstanding. Maar daar zou hij niet naartoe gaan. En voor zover het profetisch is, de gedachte is bij paradijs, want je kunt natuurlijk afvragen waarom wordt deze vreemde formulering gebruikt. De gedachte bij paradijs is aan koninklijke tuin. Dat is eigenlijk wat het hele woord betekent. Een koninklijke tuin. Komt van het Hebreeuwse parat, geloof ik, me goed herinneren. Maar doet er trouwens weinig toe. Maar het wordt gebruikt ter aanduiding van de hof, de officiële tuin die hoort bij het paleis. De paleistuin, de koninklijke tuinen. Koninklijk landgoed of wat er mee wezen mag. Dat heet een paradijs. Vandaar dat er op aarde sprake was van een paradijs. Dat werd geacht de uitdrukking te zijn van het koninkrijk Gods op aarde in de tijd. Het is een beeld van het koninkrijk ook, van het Messiaanse Rijk. Maar goed, daar zeg ik verder maar niks van. Aan de andere kant, wij vinden de hemel beschreven als paradijs. Als een persoonlijk landgoed, zal ik maar zeggen, van de koning. Van God zelf dus feitelijk. En daarom heet het paradijs Gods in bijvoorbeeld, nou niet alleen bijvoorbeeld, in 1 Korinthe 12. En aan de andere kant hebben wij, kennen wij paradijs via deze uitdrukking, via dit vers bedoel ik, een paradijs, maar dan in het dodenrijk, onder de aarde dus. Maar inderdaad, het gebied wat onder bescherming staat, om zo te zeggen, van God zelf. Waar zij zijn die Gods eigendom zijn feitelijk. En zij zullen opstaan. Het is dus verwijzing naar gebied wat persoonlijk bezit is van de koning. En daarom is het een prachtige uitdrukking ook ter aanduiding van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Want de gedachte is dat wij deel uitmaken van het koninkrijk van Christus. Maar meer specifiek, wij maken deel uit van het koninklijk huis. Niet alleen van het koninkrijk, maar nog een fase hoger feitelijk, wij maken deel uit van het huis, van het gezin om zo te zeggen, van de familie, van de koning zelf. Of zullen we zeggen, we zijn zijn lichaam. Dan maken we deel uit van zijn koninkrijk, maar dat is een understatement. Toch? Het is meer dan dat. En dat is ook waarom het hier zo genoemd wordt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Bovendien, profetisch kun je die term paradijs alsnog, nee, letterlijk zou ik het niet doen, maar profetisch kun je de term paradijs alsnog lezen voor het paradijs Gods, de derde hemel, via 1 Korinthe 12. Want de gedachte is dan dat deze man in principe de uitbeelding is van de gemeente. En deze geschiedenis, de uitbeelding van hoe de gemeente tot stand zou komen. En de belofte, gij zult met mij in het paradijs zijn, kan profetisch met gemak gelezen worden als, gij zult met mij in de hemel zijn. En ik denk dat dat de reden is waarom het zo geformuleerd wordt. Er is niks meer mis, dat is toch zo? Wij zullen toch met hem in het paradijs zijn, datzelfde paradijs Gods waarin Paulus was opgetrokken enzovoorts. Verstond heel dat optrekken van Paulus tot in de derde hemel, tot in de paradijs Gods, is sowieso een uitbeelding van de tegenwoordige gemeentelijke positie. Met Christus gezet in de hemel, die voor de gelegenheid wel degelijk paradijs genoemd wordt. Maar ik geloof niet dat dit betekent dat deze man letterlijk naar de hemel ging met de Heer. Dat zou erg vreemd geweest zijn. En historisch en ook dispensationalistisch onverklaarbaar. Binnen bedelingenschema zal ik maar zeggen. Maar profetisch kan de uitdrukking met gemak zo worden toegepast. En dat zou ik dus ook maar doen, want dat is waar het over gaat. Niet zozeer koninkrijk, eigenlijk dus meer dan het koninkrijk, profetisch gezien. Niet slechts koninkrijk namelijk hier op aarde, maar koninkrijk zelfs in de hemel. Nou goed, verder, nu ik het toch voor me heb liggen. Er is wat discussie over het vers. De Heer zegt namelijk, of er staat, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de uitspraak van de Heer Jezus. Sommigen hebben grote problemen met het paradijs en met het dodenrijk en zelfs met het bestaan van een dodenrijk als zodanig. Sommigen geloven helemaal niet in een dodenrijk, zien dat alleen maar zuiver als beeldspraak. Want er zijn die zeggen, ja, bij de dood dan houdt men op te bestaan en bij de opstanding begint men weer te bestaan en daartussenin is helemaal niks. Dan zeg ik, ja, dat zou een makkelijke redenering zijn, maar het is in strijd met wat de Bijbel daarvan zegt. En dat is problematisch, omdat als wij geloven dat er zo'n dodenrijk is, dan is de volgende vraag uiteraard, en hoe zit dat daar? En dan denk ik, ja, het zit wel goed, rechts, links minder goed, maar hoe zit het daar? Ik bedoel, hoe is dat daar? En wat doen die mensen daar dan? Kunnen ze daar ook fietsen? Ja, zuster, dit soort vragen, dus kunnen ze daar ook iets doen? Mensen ergen je niet, de monopolie, daar hebben ze tijd genoeg voor. En dan moet ik zeggen, sorry, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik kan alleen zeggen vanuit de schrift, ze kunnen met elkaar spreken. Toen zei iemand, ja, maar ze kunnen, ja, kunnen ze spreken. Maar je kan toch moeilijk daar een paar duizend jaar zitten en alleen maar met elkaar kunnen praten. Zeg ik, ja, misschien is dat wel moeilijk, maar het probleem is dat het zich aan ons voorstellingsvermogen onttrekt. En wij zouden niet onze opvatting, onze ervaring van ruimte en tijd op dodenrijk, op een geestelijke wereld, dan wel op hemel, net zo goed geestelijke wereld, van toepassing brengen. Daar zou je gewoon niet aan moeten beginnen. Ik begin er ook niet aan. Ik lees alleen wat de schrift daarvan zegt. En dan blijkt uit meerdere schriftplaatsen dat er inderdaad, dat men daar is. Dat het dus niet een kwestie is van ophouden te bestaan. Men is er niet. Of men slaapt, of er heeft men leer van de zielenslaap uitgevonden. Wijdverbreid overigens ook in redelijk algemeen christelijke kring, hoor. Niet alleen bij Jehovah's getuigen enzovoorts. Maar ik denk dat het een leer is die, waarmee men het probleem omzeilt, dat men geen antwoord kan geven op vragen als hoe is het daar? Moeten die mensen dan wachten? En moet Abraham nou echt nog 1000 jaar langer wachten dan wij? Hij zit er al zo lang, enzovoorts. Men kan zich daar geen voorstelling van maken. Dan zeg ik, ja, sorry, wij kunnen ons er sowieso geen voorstelling van maken. Wat wil je nou? Maar wat de schrift ons ervan zegt, is dat men bij bewustzijn is, dat men kan spreken in elk geval met elkaar, dat men daar blij kan zijn, dat men er kan bedroefd zijn en kan lijden enzovoorts. En dat men herinnering heeft aan hoe het op aarde was, in elk geval. Toch? Dat zijn de dingen die wij lezen en ik hou het daar maar bij. En kijk, er zijn er die redeneren bijvoorbeeld heel die gelijkenis, ik noem het een gelijkenis, heel de gelijkenis van de rijke man, de arme Lazarus weg en zeggen, ja, maar de Heer gebruikte daar terminologie ontleend aan de opvattingen van de Joden, maar daarom is het nog niet echt Bijbelse waarheid. Hij sloot aan bij hun opvatting om hem te laten zien hoe vreemd het eigenlijk was en wat voor een vreemde opvattingen ze eigenlijk hadden. Dan zeg ik, nou, het gaat er bij mij echt niet in. En ik vind het bovendien eigenlijk te bespottelijk om er een serieus woord aan te wijden. Hm? En sommigen zeggen, ja, maar het is helemaal geen gelijkenis, want... Nee, die zeggen, want in gelijkenissen hebben de mensen nooit namen. Dan zeg ik, nou ja, als... Hoe kun je dat nou weten? Hier, dat betekent, elke keer als je gelijkenis tegenkomt en er wordt een naam ingebruikt voor iemand, dan is het op die grond ineens geen gelijkenis meer. Op grond van je eigen vooroordeel. Dat kan natuurlijk nooit. Ik stel vast, ook in gelijkenis hebben mensen soms namen, zoals de arme Lazarus. En de naam heeft net zo goed een betekenis, een profetische, een typologische betekenis. Zo zit het gewoon, maar helaas, dat is niet algemeen bekend, maar de naam Lazarus verwijst naar het Nieuwtestamentische hogepriesterschap. Lazarus, Eleazar, Eliezer, Eleazar, de zoon van Aaron. En de arme Lazarus is dus gewoon een type van de Heer Jezus. En daarmee is de volstrekte gelijkenis. Bovendien, al was het een geschiedenis, maakt het me nog niks uit. Want in de context blijkt dat het een profetische of typologische betekenis krijgt. Dus het fungeert dan toch als gelijkenis. En begrijp je wel? Dat zijn allemaal theorieën daarover die geen hout snijden. Die volstrekt theoretisch zijn en waar je verder niks mee kunt. Er is er nog één, die wilde ik eigenlijk noemen. Men zegt dan, zo'n paradijs of iets dergelijks staat er niet. En men weet met het vers sowieso geen raad. En men zegt dan dat de komma verkeerd zou staan. Nou staat er helemaal geen komma in, moet ik u zeggen. Het hele vers niet, in het Grieks ook niet trouwens. Maar men verandert de zin. Men gelooft namelijk niet dat de Heer en deze man naar een paradijs überhaupt gingen. Zo van, dat bestaat eigenlijk niet. En voor zover het paradijs is, zal dat paradijs de hemel zijn. En dus belooft de Heer aan deze man de hemel. Daarna zeggen we, ja, maar dat kan toch moeilijk, ze gingen toch niet naar de hemel bij die gelegenheid. Het lost men als volgt op. Men zegt dan dat de Heer zei, voorwaar zeg ik u heden, namelijk voorwaar ik zeg u heden, dubbele punt, gij zult met mij in het paradijs zijn, wanneer dan ook en waar dan ook en hoe dan ook. En zo probeert men zo'n vers in te passen veronderstelde en vooropgestelde schema's enzovoort. Ik moet u zeggen, de uitdrukking voorwaar ik zeg u heden is natuurlijk onzin. Iedereen die zegt voorwaar ik zeg u, zegt dat heden. Toch niet. Dus dat heden heeft dan helemaal geen betekenis meer. Voor zover men dus gaat schuiven in het vers, doet men in feite niet anders dan gewoon een woord eruit halen. Maar de gedachte is dat men heden op diezelfde dag zou de Heer naar het paradijs gaan en deze moordenaar net zo goed. En het paradijs is dan inderdaad het dodenrijk. Dat was historisch. Maar de haken en ogen aan de formulering, waarom zegt hij het zo vreemd? Wel, dat zit hem in de profetische betekenis daarvan. Want achter deze misdadigen zouden wij inderdaad, ik zeg nou maar weer gewoon de gemeente zien, want daar komt het op neer, tot wie gezegd wordt, gij zult heden met mij gezet worden in de hemel. Nou, niet op dezezelfde dag, maar dan na twee dagen en op de derde dag, want daar komt het op neer. Want het is een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling, waarbij het Joodse volk nog steeds de Heer Jezus bespot. Toch? En waarbij aan de andere kant, in bijzonder Efraïm, inderdaad gekomen is tot aanvaarding van de Heer Jezus als koning. Waaruit inderdaad de gemeente ontstaan is, daar gaat het maar om. En die zou inderdaad gelijk met de Heer, tegelijkertijd, in het paradijs God zijn. Dat wat boven is. En dat is precies wat bijvoorbeeld de Efezebrief leert. God heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons met hem mede gezet in de hemel. Wij zijn met hem gezet in de hemel, ver boven alle overheid en macht enzovoort. En daar gaat het wel. Dat is in zijn koninkrijk, maar feitelijk, moet ik zeggen, dat is een understatement. Dat wil zeggen, dat is nog te zwak gezegd. Natuurlijk is het in zijn koninkrijk, maar we hebben deel gekregen aan Christus zelf. Aan zijn lichaam, zoals het hier en daar staat. Of aan zijn regering, aan zijn ecclesia, zoals dat heet, enzovoorts. En via de andere route, voor zover wij die kennen als hoge priester, wel nu, de gemeente is wat het Oude Testament typologisch noemt, het huis van de hoge priester. Want er wordt onderscheid gemaakt, ook in het Oude Testament, tussen de hoge priester en de priesters in het algemeen, dat is waar. Maar daartussenin is nog het huis van de hoge priester. Dat wil zeggen, de eigen familie van de hoge priester. Niet in het algemeen de priesters als zonen van Aaron, maar de zonen specifiek van de hoge priester zelf. Daar gaat het om. Degene die aan hem in de eerste plaats deel hebben, meer dan alle andere priesters. En dat is de gemeente. Als je dat systematiseert, krijg je de hoge priester Christus, het huis van de hoge priester, de gemeente. Daarna de priesters in het algemeen, Israël. En in die volgorde komt het ook tot stand. Eerst de hoge priester, dan de gemeente, dan Israël. En dan de rest van de wereld, om zo te zeggen. Of de rest van het volk, zo u wilt. Nou goed. Ik probeer weer terug te bladeren, want als ik het daarna weer heel smal zeg, de twee medegekruisigden zijn dus respectievelijk in beeld van links naar rechts van het Joodse volk en van de 10 stammen van Israël. De een verwerpt de Heer als koning, de ander neemt hem als koning aan en die proef ik er nou verder niet meer op in te gaan, denk ik. Daarna moet ik nog wat zeggen, ik ben bang dat ik er anders vragen over krijg. Dus dit, dat weliswaar door de evangelisten een melding gemaakt wordt van twee misdadigers, moordenaar staat er soms, er is wat verschil van inzicht over de interpretatie van de term, maar daar ga ik maar niet op in, dat doet weinig ter zake. Maar er is steeds sprake van twee misdadigers die met de Heer Jezus gekruist werden. Er bestaat ook de mogelijkheid, ik zeg niet de theorie, maar ik denk de mogelijkheid zou kunnen, maar ik weet het niet met grote zekerheid. Het zou best kunnen dat er in werkelijkheid 4 waren die bij diezelfde gelegenheid gekruist werden. Ik ga er mijn nummer niet al te diep op in, want ik denk ook niet dat het zo geweldig veel uitmaakt. Maar de gedachte is dan dat als we zo nauwkeurig mogelijk en zo letterlijk mogelijk, zo smal mogelijk bovendien ook lezen, dan zou men tot de conclusie kunnen komen dat tegelijkertijd met de Heer Jezus werden 2 anderen gekruist en toen hij al gekruist was, werden er daarna nog 2 kruisen bijgezet. En als je dat netjes optelt, de wiskundigen onder ons, kom je aan 4. En dan krijg je dus de bekende Bijbelse verhouding van 4:1. Dat zou best kunnen, want die 4:1 verhouding hebben we vorige keer besproken, naar aanleiding van de verdeling van de klederen van de Heer Jezus in 4. Maar 1 ding werd niet verdeeld, bleef 1, was de rok, daarom werd geloot. En dat is dus nummer 5. Eigenlijk andersom, hè. 1 tegenover die 4. Het is een volstrekt Bijbelse verhouding. Het heeft ook alles van doen trouwens met het oorspronkelijke Oud-Testamentische schema van 4 bedelingen tot en met de wet. 4 huishoudingen tot en met de wet. En daarna de 5e en die is eeuwig. Later leren wij dan dat er een onderverdeling in zit, maar niettemin, bij die 5 komt inderdaad een nieuwe schepping tot stand, komt genade tot stand enzovoort. Dat is het aanbreken van onze bedeling. Maar vanuit oud-testamentisch standpunt komt men nooit verder dan die 5. Dus 4:1, u weet wel, de bekende 4:1 en dat samen. Dat staat eigenlijk voor heel de schepping. 4 voor het vergankelijke in de wereld als zodanig, maar de 5, het geestelijke, staat daarboven. Dat hoort bij elkaar. maakt één geheel, werkt samen enzovoort. En dat kan dus ook, dat hier aan de orde komt. Het is ook redelijk waarschijnlijk te maken, maar onwaarschijnlijk wordt het verhaal weer, doordat nergens, bij geen van de evangelisten, inderdaad sprake is van vier misdadigers. Het zijn er altijd maar twee die genoemd worden. Daarna hebben we gezien dat als je het wil, kun je het kloppend krijgen en zeggen, het waren er eerst twee, later nog twee. Maar als je het wil, kun je het ook kloppend krijgen en zeggen, nee, het waren er maar twee. Ik krijg het allebei kloppend zonder vooroordeel. Dus ik laat het maar voor wat het is. Ik heb net uitgelegd, zijn twee en één komt tot geloven, de ander niet. In het andere geval, als het er vier waren, krijgen we hetzelfde verhaal als het verhaal van de verdeling van de klederen van de Heer Jezus. Er waren vier soldaten, kregen elk een vierde deel van de kleding, maar de rok ging naar één van die allen. Naar één van die vier, want die vier loten erom. Dus één van die vier werd het, zal ik maar zeggen. En dat is bij deze misdadigers dus precies hetzelfde geval. Als er vier waren, wel één van de vier roept inderdaad de naam des Heren aan, om zo te zeggen. Onderwerpt zich aan hem en krijgt de belofte, gij zult met mij in het paradijs zijn. Het blijft dus toch hetzelfde verhaal, want die ene soldaat die rok meekrijgt, zal ik maar zeggen, is daarmee een beeld van de gemeente, net zo goed. En als vier misdadigers zijn en één van die vier komt tot geloof, is hij net zo goed een beeld van de gemeente. Dus profetisch verandert er aan het verhaal niets. Heb ik dat tot zover? En dat is ook de reden waarom ik er niet verder op inga. Lijkt me niet zo nuttig. Degenen die denken dat het de vier waren, die lossen dit probleem ook op uit Matthäus. Die zeggen, diegenen die met hem gekruist waren, die bespotten hem. Dat waren die eerste twee. Daarna werden er nog twee kruisen bijgezet. En een van die twee, die zei dan, gedenk mij dan als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zou kunnen. Ik vind het toch nogal verder gezocht eigenlijk. Dus, ja, laat maar zitten. Maar het zou kunnen, het is trouwens een oude opvatting, want het is bekend dat er afbeeldingen zijn van Golgotha, van oudsher. Maar er zijn er waar inderdaad niet drie kruisen uitgebeeld worden, maar inderdaad vijf. Twee links, twee rechts. Enzovoorts. Nou goed. Ik probeer terug te gaan naar Matthäus 27... Waar duidelijk moet zijn dat het gedeelte van vers 39 tot en met 43 beschreven staat, uiteraard tussen vers 38 en 44, maar vers 38 en 44 spreekt over die twee moordenaars. En het betekent dus dat wat in vers 39 tot en met 43 gezegd wordt over die voorbijgangers, dan wel over het volk, wordt gezegd direct in verband met deze moordenaars. En daar gaat het maar om. Die moordenaars zijn namelijk de uitbeelding van Israël als zodanig. Merkwaardige wijze, de naam Israël staat er ook, hè, in vers 42. Indien hij de koning Israëls is. Dus in het verband van Matthäus 27 worden die twee moordenaars gezien als Israël. De twee stammen enerzijds en de tien stammen anderzijds. En zij bespotten de Heer Jezus ook. Alleen op een andere plaats in Lucas dan hebben we een aanvulling erop, waar gezegd wordt, maar één daarvan kwam tot inkeer. Dat is het dan eigenlijk alsnog. En ook dan past het perfect op die tien stammen kwestie. Zij wilden nooit wat van de Heer weten in oud-testamentische tijd. Maar bij gelegenheid waren zij de eerste die officieel de Heer Jezus aanvaarden. Inderdaad als koning. En zelfs als koning Israëls. Toch? Want dat was de geschiedenis die u geacht wordt langzamerhand te weten. Maar goed, er staat dan in vers 39, die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden en ze bespotten hem. Zij, onder verwijzing naar zijn eigen woorden, zijn woorden over, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weder oprichten. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan, dus dat doe ik nou niet meer. Verder, indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. Maar kijk, die kwestie van die tempel, dat weet u. Dat is een verwijzing naar de opstanding op de derde dag. Daar zal de verlossing tot stand komen. Na twee dagen op de derde dag. Maar de uitdrukking, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis, heeft dezelfde strekking of achtergrond, zo u wilt. Want de vraag is, was hij nou de zoon van God of niet? Heer. En het antwoord is, nee. Nog niet. Maar het punt is, na twee dagen, op de derde dag, zou hij dat zijn. Maar dan zou hij niet van het kruis af moeten komen. Hebben die nog? Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Nee, hij zal de zoon van God worden, maar die weg ging via het kruis en dus bleef hij aan het kruis. Afgezien van het getheoretiseer over, kon hij eraf komen of niet? Ik vind een betere vraag, wilde hij dat? En het antwoord is nee. En daarna is niet meer interessant of het kon of niet. Maar als u van mij een antwoord wil horen op de vraag, kon dat of niet, dan is mijn antwoord nee. Maar ik heb al gezegd, maakt niks uit. Speelt geen rol van enige betekenis. Hij wilde het niet, dus daarna maakt het geen verschil meer. Maar mijn antwoord op de vraag is, nee, dat kon hij niet. Want de gedachte is en blijft, en dat blijf ik ook met grote nadruk steeds opnieuw vertellen, dat de Heer Jezus mens was zoals wij. Zo staat het in de Bijbel, zo zeg ik het dus ook. Als u daarna zegt, maar er was toch een verschil, zeg ik, ja, Godzijdank, er was een verschil. Maar de Bijbel zegt, hij was als wij. Hij is vlees- en bloeddeelachtig geworden, zoals wij, die zijn broeders zouden zijn. Hebreeën 2 bijvoorbeeld, enzovoorts. Hij is gelijk als wij verzocht geworden, enzovoorts. Gewoon als mens. En dat hij bovennatuurlijke, wellicht boven menselijke daden deed, daarvan zeg ik, ja, maar zulke mensen waren er meer. Die allemaal hetzelfde gedaan hebben als hij. Blinden de ogen openen, melaatsen genezen, doven de oren openen, doden opwekken, noem maar op. En wat natuurkundigen wonen, over water lopen, dat herinner ik me zo gauw niet. Anderen liepen er gewoon doorheen en het water ging opzij. Dat heeft hetzelfde effect uiteindelijk. Ik bedoel, dat kwam toch allemaal voor. En dat waren allemaal mensen, Elia bijvoorbeeld, was een van die mensen, van gelijke beweging als wij, staat er in de Bijbel. Dat geldt echt voor de Heer Jezus ook. Let op bewegingen, dat wil zeggen met dezelfde gemoedsgesteldheden, met dezelfde onzekerheden, met dezelfde emoties en dus dezelfde beproevingen, dezelfde verantwoordelijkheden, dezelfde moeilijkheden van ga ik nou links of ga ik rechts? Ik wil links, maar ik moet rechts. Zo is het namelijk meestal dan. Men moet namelijk rechts, hè? De geest van de wijze richt zich op rechts, zegt mijn Bijbel. Dus zo zal het dan wel zitten. Maar u begrijpt waar het over gaat. De wonderen die hij deed, deed hij omdat zijn hemelse vader, zo noemde hij hem dat liet doen. En waar hij trouw was aan degene die hem gezonden had, God namelijk, hij was een profeet van God gezonden, waar hij trouw was aan die God, zou die God hem tot zoon stellen, maar de weg ging dwars door de dood. Toch? En dus, indien gij Gods zoon zijt, hij zou het worden. En er is ook geen twijfel over mogelijk verder, waar hij zou het worden, maar officieel pas op de dag van zijn opstanding. Ik denk dat ik ook vaak genoeg dat aangehaald heb, om er nu ook niet verder meer op in te hoeven gaan. Maar het gaat er maar om dat deze beide uitdrukkingen in vers 40, die gebezigd worden om hem te bespotten, dat deze beide uitdrukkingen zo zonder meer doorverwijzen naar die verlossing die wel degelijk zou komen. Zij daagden hem uit om zich te verlossen, dan wel om verlossing tot stand te brengen. En ze bespotten hem omdat het niet gebeurde, maar de verlossing zal wel degelijk komen en de Heer Jezus wist dat. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het zo makkelijk voor hem was, want na 2 dagen, dat duurt nog heel lang hoor, onder dit soort omstandigheden. Om het maar heel voorzichtig te zeggen. Nou goed. Hij kwam overigens af van het kruis. En zal ik eens even de gebeurtenis vooruitlopen? Wie haalde hem eigenlijk van het kruis? Goed hè? Had je zelf kunnen bedenken, toch, inmiddels? Jozef. Tuurlijk. Niet Juda, maar Jozef, vanzelfsprekend. Nou goed, daar komen we nog op. Dus ik schrijf het maar weer even verder. Vers 41. Desgelijks ook de overpriesters, dat zijn dus de leden van het Sanhedrin. En de schriftgeleerden, dat waren zij. Zijn niet noodzakelijk anderen. Dat waren zij. En ouderlingen, dat waren zij ook, per definitie. Met de fariseeën, dat wil zeggen dat de nadruk komt te liggen op de orthodoxe vleugel, om zo te zeggen, van het jodendom. Maar dat is nou net de essentie van het jodendom, die orthodoxie. Dat vasthouden aan de leer der vaderen. En over het algemeen gaat dat het beste als je je verstand op nul zet en de blik op oneindig. Dat meen ik, dat is nou eenmaal zo. Dat gaat het makkelijkste. Het wordt heel wat moeilijker om aan de ene kant je verstand te gebruiken en aan de andere kant trouw te zijn aan de leer der vaderen. Dat verdraagt elkaar gewoonlijk niet. Niet per definitie, maar in de praktijk is dat nou eenmaal gewoonlijk zo. Nou goed. Maar zij bespotten hem, het Joodse volk dus, en zeiden: anderen heeft hij verlost. Nou, in ieder geval, de verlossing die hij voor anderen tot stand gebracht heeft, was zo zonder uitzondering de uitbeelding van de werkelijke verlossing die tot stand gebracht zou worden. Toch? Al die tekenen, al die genezingen, zal ik maar zeggen, zijn zo zonder meer een uitbeelding van hoe nieuw verbond zou aanbreken enzovoorts. Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Nou ja, voor zover hij anderen verlost had, was het als dienstknecht, als knecht des Heren. En dat deed hij dus ook niet in eigen kracht, maar in de kracht zijns vaders, want zo heet dat. En het is diezelfde vader die hem ook zou verlossen, maar zoals altijd op zijn eigen tijd. En nu dus nog niet, maar pas ten derde dagen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Maar dat was nou juist niet de bedoeling. Trouwens, sowieso onzin. Hij had al zoveel tekenen gedaan, dat moet meer dan voldoende geweest zijn. Als men door tekenen tot geloof zou moeten komen, dan had het al gebeurd moeten zijn. En 1 teken meer of minder, dat doet er dan niks aan af. En nog even verwijzend naar die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daarin zegt, ik meen dat, wie zei dat? Ik weet niet. Abraham, die zei tot die rijke man, nou ja, ook als iemand uit de dood zou opstaan, dan zullen ze nog niet geloven. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat is nog een veel groter teken. Maar ook dat leidde niet tot geloof, integendeel. Men stelde alleen eigen leugens daar tegenover, maar dat staat in hoofdstuk 28. Vers 43 dan. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen. Kijk, men heeft het wel door toch. Hij heeft op God vertrouwd, dat is hetzelfde als hij heeft in God geloofd hoor. Dat is precies dezelfde term. Hij heeft op God betrouwd, dat wil zeggen hij onderwierp zich aan God, dat hij hem nu verlossen. Hetgeen uiteraard zou geschieden. Dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dus zou God hem moeten verlossen. En inderdaad, dat zou ook inderdaad gebeuren. En door die verlossing zou hij ook inderdaad tot zoon Gods worden gesteld. Maar dan zou hij nu aan het kruis moeten sterven. Nou goed. Waar het nou eigenlijk om gaat, is dat ook hier deze mensen die dit allemaal zeggen, inclusief die misdadigers eventueel, dat zij door deze woorden inderdaad profetisch woord vervullen. Want deze woorden, dit gedrag, maar zelfs deze woorden, werden tevoren in de schrift aangekondigd. Dat hebben ze waarschijnlijk niet geweten, maar het is wel zo. Aan de ene kant vinden wij namelijk de redelijk bekende woorden uit Jesaja 53. Die noem ik in het voorbijgaan dan ook maar even. Jesaja 53. Bekende hoofdstuk met de bekende uitspraken over het lam dat ter slachting geleid werd. En het schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat is hetzelfde hoofdstuk ook als waarin staat in vers 9. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Aardige verwijzing reeds naar Jozef van Arimathea. En over zijn hoofd heen inderdaad naar heel onze westerse christelijke wereld. Want daar komt het inderdaad op neer. Maar dat nog even terzijde. Maar daar staat ook in het laatste vers van het hoofdstuk. Daarom zal ik hem een deel geven aan velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En voor de overtreders gebeden heeft. En onder overtreders wordt dan toch in elk geval verstaan die medegekruisigden, die misdadigers. Dat wordt namelijk aangehaald, ik meen dat het er ook bij staat in Lucas 22, als ik me goed herinner, maar laat me zitten. Maar er wordt naar verwezen, het wordt als vervulling van deze profetie beschouwd. Echter, daar overheen ziende, moet ik u zeggen, dat het niet alleen de situatie was toen op Golgotha, maar dat het de situatie is in onze dagen nog steeds. Want al wat daar gebeurde is uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Als er staat in Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Dan hebben we toch geen moeite mee om ons voor te stellen dat daarbij onder de legerplaats verstaan wordt Jeruzalem. En dat buiten Jeruzalem daar de Heer Jezus gekruist is op Golgotha en daar smaad hij draagt. En er wordt gezegd, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaad hij dragen. Laten wij ons vervoegen bij de gekruisigden. En de volgende gedachte is dan, dat zo wij met hem lijden en diezelfde smaadheid dragen en bespot worden door de wereld en wat het allemaal maar wezen mag. En wellicht zelfs letterlijk gedood worden, want dat kan ook allemaal nog. Zullen wij met hem verheerlijkt worden op de derde dag. Aan het einde van de zevende week van Daniel, want dan zijn er 3 dagen om. Nou ja, de 2 om en breekt de 3e aan. Dan zullen wij met Christus in heerlijkheid geopenbaard worden. Als verrezen uit de dood enzovoort. U begrijpt toch hopelijk wat ik nu zeg. Die gebeurtenissen op Golgotha zijn nog helemaal de uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. En in los daarvan zeg ik nu ook even gauw, omdat het nog wat buiten de orde is van Matthäus 27, zeg ik even gauw dat weliswaar Jesaja 53, zoals te doen gebruikelijk, van toepassing gebracht wordt op het lijden en de dood van de Heer Jezus op Golgotha. Maar als u het mij zou vragen, zou ik zeggen, Jesaja 53 beschrijft heel onze tegenwoordige bedeling. Want hij wordt nog steeds ter slagbank geleid en nog steeds is hij stom enzovoort. Nog steeds zwijgt hij, dat is de hele bedeling van het zwijgen Gods. En nog steeds is hij dood voor de wereld en nog steeds is hij bij de rijken in zijn dood. Bij Jozef, bij Ephraim. Dat duurt niet zo lang meer natuurlijk, maar officieel is dat nog steeds zo. En dan is ook dat beroemde vers te begrijpen van vers 3. Namelijk, hij was verbergende het aangezicht. Het is heel vreemd vertaald, moet ik u zeggen. Maar de uitdrukking, hij was verbergende het aangezicht, is een uitdrukking van toepassing op de Heer Jezus nu in onze tegenwoordige bedeling. En pas in de toekomst komt de tijd, maar die wordt min of meer beschreven ook in hoofdstuk 54, dat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen. Dat is vers 8 van hoofdstuk 54. Maar ik zeg het slechts in het voorbijgaan. De gedachte is gewoon dat al wat daar gebeurde op Golgotha gebeurt vandaag nog, maar dan in overdrachtelijke zin. Het is daar de uitbeelding van namelijk. Hij wordt nog steeds bespot door het Joodse volk. In elk geval. En de woorden zijn nog steeds precies dezelfde. Niet alleen door de Joden, maar door heidenen net zo goed. Als dat Gods zoon was, dan was hij wel van kruis afgekomen. Daar komt het ongeveer op neer. Nou goed. Maar in bijzonder zou ik u mee moeten nemen naar Psalm 22. Psalm 22. Daarnaast zijn er nog veel meer psalmen, waaronder Psalm 69, waarin gezegd wordt dat zijn tijdgenoten hem bespotten. En ik noem Psalm 69 omdat dat die psalm is waarin verwezen wordt naar Judas. Terwijl wij weten dat over het hoofd van Judas heen verwezen wordt naar het Joodse volk, zoals het is in onze dagen. Die zoek ik dus nou niet op, maar daar staat het ook hoor. Dus Psalm 69 vers 21. Maar ik ga naar Psalm 22. En ik doe dat met genoegen. Niet omdat het zo'n vrolijke psalm is, uiteraard. Maar wel doe ik dat met genoegen om iets recht te zetten. Dat heb ik waarschijnlijk in uw midden al lang eens gedaan. Mag ik aannemen. Maar het is goed om er even bij stil te staan. Dit is namelijk die psalm die door de Heer Jezus zelf geciteerd wordt. In Matteüs 27. Inmiddels dan vers 46. Waar staat dat de Heer Jezus riep, in het Aramees overigens, maar hij riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is een citaat uit Psalm 22. Waar dan staat vanaf vers 2, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossingen, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. En ik hoop dat u merkt dat deze woorden bijna identiek zijn aan die van Matteüs 27 vers 43. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, dat hij hem nu uithelpen. Dus ze citeren, de voorbijgangers dus citeren letterlijk deze psalm. En dan staat er in vers 6 van Psalm 22, tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered, op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. En dan, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk, ze bespotten hem immers. En dan vers 8, allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. En dat is precies wat ze zeiden, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen. En zij citeren dus Psalm 22, dat hij hem redde terwijl hij lust aan hem heeft. Laatste deel van vers 9, maar het komt overeen met het laatste deel van vers 43 van Matteüs 27. Indien hij hem wil, dat wil zeggen, indien hij lust aan hem heeft, laat God hem dan redden, enzovoorts. En nadat de voorbijgangers hem bespotten, precies zoals Psalm 22 aankondigt, en met de woorden uit Psalm 22 citeert de Heer zelf Psalm 22. En zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is feitelijk het eerste vers, of althans praktisch het eerste vers van Psalm 22. Daarna is de, dezezelfde psalm waarin de Heer klaagt over dat zijn tong kleeft aan het gehemelte, dat hij dus dorst heeft enzovoorts. En dus ook die psalm waarin staat in vers 19, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Er worden vele details gegeven van de kruisiging van de Heer Jezus. En hier is dus de gekruisigde zelf aan het woord. Veel uitgebreider dan in welk van de evangeliën dan ook. En daar gaat het dan maar om. Nou goed, maar nu ik hier toch ben... De Heer Jezus riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En begon dus bij de aanhef van de psalm. Maar de psalm zelf begint inderdaad zo, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar punt 1 moet ik u zeggen dat de term waarom met groot gemak vertaald wordt met hoe lang. Echt waar, in het Hebreeuws. Ga niet uit van het Grieks, ga uit van het Hebreeuws nu. Daar wordt het uit geciteerd. Dat is dus eerlijker. En dan, dan in plaats van waarom, zou men in de eerste plaats vertalen met hoe lang, en in de tweede plaats met hoe ver. En dat is eigenlijk gelijk, want het spreekt dan vraagt naar van hoe lang het nog duurt, hoeveel tijd er nog zal passeren, enzovoorts. Of eventueel hoe ver God nog weg is. Ik met opzet zeg ik er nog tussen. Hoe ver hij nog weg is. Dat wil zeggen, hoe lang het nog duurt voordat de verlossing komt. Want als u mij vraagt, ik heb geen enkele aanleiding om uit deze woorden van de Heer Jezus, en dus uit de woorden van Psalm 2, te concluderen dat de Heer Jezus dacht dat de verlossing niet zou komen. Er staat niet ter discussie of die verlossing komt. Er staat ter discussie. De vraag is, hoe lang duurt het nou nog? En als u dan heel laconisch zegt, dat wist ik toch, na 2 dagen op de 3e dag, zeg ik ja, maar... In de eerste plaats is de vraag, hoe lang zou hij nog lijden? En dus, wanneer zou hij sterven? Dat is van veel groter belang, denk ik. Want dan is de vraag naar de opstanding. En ik moet u zeggen, dat heb ik net ook gezegd, dat na 2 dagen op de 3e dag verschrikkelijk lang kan zijn. Toch? Dat druk je toch niet meer gewoon objectief uit in uren van de klok, enzovoorts. Nou goed. In elk geval, de vraag is, mijn God, let op mijn God, het is zijn God. En daarna, hoe lang heb gij mij verlaten? En mocht het nog niet duidelijk zijn, dan zeggen wij, hoezo heeft God hem verlaten? Dat is een eerlijke vraag, want wij allen weten dat Jesaja 53, waar we zojuist langskwamen, dat daar staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dacht u dan dat die niet aanwezig was? En voor degene, mag ik eigenlijk niet zeggen, hier niet in ieder geval, maar voor degene die de dood van de Heere Jezus beschouwen als zijn offer, u denkt toch niet dat degene aan wie dan dat offer gebracht werd, niet aanwezig was? Nou goed, die mag u daarna... weer vergeten. En daarna in het algemeen. Als het werk Gods hier volbracht werd, toen de Heer Jezus leed en stierf, dan geloof u toch zelf niet dat God zich daarvan afwendde, niet keek. En zich daarvan terugtrok. Zo was het niet. Nou goed. Ik ga er maar liever niet al te uitgebreid op in, anders komen we weer in de discussie van, ja, maar de Heer had wel vaker gelegenheden dat het hem bang te moeden was en dat hij angst had enzovoort. En toen moest hij toch ook maar zien dat hij enzovoort.
Hij werd voor ons tot zonde,
maar dat was hij inmiddels al 33 jaar minstens, al langer. Ik
Ja, de discussie komt automatisch, dat weet ik ook van tevoren. Maar daarom nou juist. Ik zeg altijd, ik heb het vaker gezegd, de meeste van u hebben me dat horen zeggen. Er wordt zoveel gefilosofeerd over wat het voor de Heer Jezus betekend moet hebben dat God hem verlaten had. Ik zeg u, God had hem niet verlaten. Dat is ook niet wat hier staat, integendeel. Het is maar een halve zin namelijk. En men zou niet filosoferen over een halve zin en dus een halve waarheid en daarmee een hele leugen. Ik meen het. Sorry. Waar het over gaat is, er staat, waarom of hoe lang hebt gij mij verlaten? En dan is de vraag, hoezo verlaten? Dat kan toch helemaal niet? En dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Hier werd het werk Gods volbracht enzovoorts. Dit was naar de wil van God. Maakte onderdeel uit van zijn plan. God was niet weg. En dus, hoezo heeft God hem verlaten? Wat staat er gewoon achter? Wat betekent de uitdrukking dat God hem verlaten heeft? Staat erachter. Namelijk, verre zijnde, vandaar verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Dat wil zeggen dat op dat moment de verlossing niet tot stand kwam. Of gebracht werd, of hoe zeg je zoiets. Nou, daar hoef je niet lang over te filosoferen. Integendeel, waar het over gaat gewoon, is dat dit, zolang hij leefde in het vlees. Sorry, mensen worden soms boos als je vlees zegt, maar het staat gewoon in de Bijbel dat er in het vlees was. De dagen zijn vleesjes, lichaam, in gelijkheid des zondige vleesjes, desgelijks vlees en bloedelachtig geworden. Dus zolang hij in het vlees was, als mens, in deze oude schepping, zou zijn verlossing niet komen. De uwe niet, de mijne niet, maar in de eerste plaats de zijne niet. Hebben die nog? Men zou dit leven afleggen. Verliezen. Kortom, men zou eerst sterven, pas daarna komt verlossing tot stand. En ik zeg weer wat ik ook altijd zeg, de prediking van het evangelie is de prediking dat er verlossing is, maar het is een prediking aan degene die voor God dood zijn. Eerder is er namelijk geen verlossing. En daar gaat het om, hij moest eerst sterven. En er leidt ook geen enkele twijfel, want bovendien, men zou niet deze woorden overwegen en erover filosoferen zonder de hele psalm daarin te betrekken. Dat is altijd zo. Aanhaling uit het Oude Testament in het Nieuwe heeft altijd tot doel om vanuit het Nieuwe te verwijzen naar het Oude. Dat wil zeggen te verwijzen naar het hele schriftgedeelte. En de hele context waarin het staat, en de context leidt geen twijfel. Het eerste deel van de psalm spreekt over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Het tweede deel spreekt over wat er zou tot stand komen, en zelfs in de eerste plaats zou tot stand komen door zijn opstanding. En spreekt over gemeentelijke waarheid, inderdaad, in het Oude Testament. En daar gaat het om. Maar deze verlossing komt tot stand. Niet terwijl de Heer nog leeft, maar pas nadat hij gestorven is en ook uitdrukkelijk pas op de derde dag. Zodat er ook van geen schijndood of iets dergelijks sprake kan zijn, niet van een trucje of wat het maar wezen mag, los van de typologische betekenis dan. Maar zo zou het gaan, hij zou sterven en dat staat in dezezelfde psalm. Namelijk met de woorden van vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre. Dan zeggen we, hoezo niet verre? Nou, haast u tot mijn hulp. En dat is ook gebeurd. Want normaal gesproken zou, als alles volgens de normale plannen zou verlopen, zou de Heer Jezus pas zijn opgestaan. Als hij gewoon mens was, een gelovige. Voor zover dat een gewoon mens is dan. Maar een gewoon gelovig mens, als hij dat was, zou je pas opstaan na nog 3000 jaar. Pak weg. Op de jongste dag. U weet wel, wij weten dat hij zal opstaan ten jongste dagen. Enzovoorts. Maar in plaats daarvan heeft God zich gehaast. En heeft hem terstond opgewekt. Nou ja, na 2 dagen op de 3e dag. Maar het is tamelijk terstond, zoals we ooit gelezen hebben in Matthäus 3. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Weet u nog? Terstond. Hij werd de eersteling die uit de dood werd opgewekt. En vandaar, haast u tot mijn hulp. Zijn woorden van de Heer Jezus, hij wist het wel. Haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame, eigenlijk mijn enige geborene, van het geweld des honds, namelijk van de helhond, de dood namelijk. Een zwaard staat hier ook gewoon voor de dood, vanzelfsprekend. Verlots mij uit des leven muil. Dat is ook een beeld van de dood, heb ik eens nagevraagd aan een Daniel. Simpson was ook leuk geweest, maar die is iets moeilijker. Maar vooruit. Verlos mij uit de dood. Verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. De stieren eigenlijk, maar vooruit. Dat is net zo goed. De dood. Verlos mij uit de dood. Zo zal ik, als dat gebeurt, en zodra dat gebeurt, zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. En daarom werd hij, net als die broederen vlees en bloed deelachtig, en werd hen in alles gelijk, opdat hij door de dood verlossing tot stand zou brengen en vele zonen, en daarmee zonen Gods en broederen van hem, tot heerlijkheid zou leiden met dank aan Hebreeën 2, want daar wordt dit schriftgedeelte aangehaald. Het gaat hier al in vers 23 over het tot stand komen van de gemeente. Door de opstanding, dat wil zeggen, er is geen twijfel over mogelijk, ook in de woorden van de Heer Jezus niet, dat hij zou opstaan uit de dood. Maar je kan toch moeilijk van een gekruisigde verwachten dat hij de complete psalm citeert. En wat doet hij dus? De eerste verzen. En dat is een normale manier. Maar wij zijn verantwoordelijk om niet te filosoferen over die halve zin die de Heer Jezus citeert. Maar wij zouden inderdaad de hele psalm daarin betrekken. Want de hele psalm geeft toelichting op die uitspraak van vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De vraag is, waarom komt die, of hoe lang komt die verlossing nog niet? Maar dat de verlossing zou komen, dat is een duidelijke zaak. En niet eens verlossing van het kruis, maar verlossing uit de dood. Die zou komen en daarna zal de naam Gods verkondigd worden aan zijn broederen. U weet, daar hebben we ook al bij stilgestaan natuurlijk. Het zou verkondigd worden niet aan het volk, maar aan zijn broederen. De eer Gods en de naam Gods zou heerlijkheid Gods en die van Christus zouden bekendgemaakt worden aan degenen die in hem geloven. En dat gebeurt zelfs nu vanavond hier ter plekke op deze plaats. Toch? Er wordt verkondigd aan gelovigen, aan de broeders des Heren. En letterlijk, die stond op uit de dood en begaf zich naar zijn broederen. Op de avond van dezelfde dag was hij te midden van zijn broederen. Dat waren er 10. Overigens, maar dat even terzijde. Nee, dat is niet toevallig natuurlijk, maar u weet toch waar het over gaat? Kortom, de psalm spreekt over verlossing die zou komen. Het wordt herhaald in vers 26, want ik denk dat we niet uitgebreid op de psalm verder hoeven in te gaan. In vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen, dat wil zeggen wat ik beloofd heb zal ik doen. In tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En naarmate ze hem vrezen, denk ik wel eens, maar vooruit. En de zachtmoedigen worden geacht wij te zijn, hè. Zalig zijn de zachtmoedigen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heer prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. En langzamerhand zijn we dus terechtgekomen in het duizendjarig rijk enzovoorts. En ik zal nog maar even doorlezen, dan kan het net. Waar staat, alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. Dat wil zeggen, alles zal aan hem onderworpen worden. Wat in de hemel, wat op aarde en wat onder de aarde is. En die laatste variant vindt u hier ook. Het zaad zal hem dienen. Het zijn van Abraham, Christus dus, en degene die zijn leven ontvangen hebben. Het zaad zal hen dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen, zijn gerechtigheid verkondigen, den volke dat geboren wordt. Omdat hij het gedaan heeft. Maar omdat hij het gedaan heeft, is feitelijk hetzelfde als omdat hij het volbracht heeft. Dat staat er namelijk gewoon. Al is het dan in een andere taal, het een was Grieks, het ander is Hebreeuws. Beide onafhankelijk van elkaar vertaald naar het Nederlands, maar er staat gewoon omdat hij het volbracht heeft. En daarom de Heer aan het kruis zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het laatste wat hij zei was, het is volbracht. Nou, niet helemaal het laatste geloof ik, maar... Dat kwam daarna, het is volbracht. En daarmee citerend, zowel het eerste als het laatste vers van Psalm 22. Men lezen daarna Psalm 22 en komen tot de conclusie dat inderdaad de Heer niet verlost werd van het kruis, maar wel uit de dood. En dat zo die grote gemeente tot stand gekomen is, waarvan wij deel uitmaken. En dat in de toekomst inderdaad alle volkeren op aarde aan hem zullen worden onderworpen en zelfs allen die onder de aarde zijn, uiteraard. Dat is precies wat Filippenzen 2 ook zegt, maar dat is weer een ander verhaal. Wij moeten het hier eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. We waren even in Psalm 22, de psalm die inderdaad een uitgebreide beschrijving geeft van de kruisiging van de Heer Jezus en die ons iets meedeelt over de gedachten daarbij van de Heer zelf. En in elk geval essentieel is, niet alleen in deze psalm, maar in talloze andere, het gebed van de Heer Jezus om verlossing. Niet omdat hij niet geloofde dat hij verlost zou worden. Dat is niet de conclusie die men daaruit mag trekken. Als ik aan het begin van een avond zou bidden tot de Heer of hij in ons midden wil zijn, dan is dat niet omdat ik denk dat hij anders niet in ons midden is, maar is het gewoon om ons daarbij te bepalen en eventueel om tot de Heer te zeggen dat we daarop rekenen, dat we dat van hem verwachten enzovoorts. Dat wil niet zeggen dat we het dan niet geloven. En daarom vragen we of hij het alsjeblieft doen wil in de hoop dat hij dan ons gebed verhoort. Nee, we zijn daar gewoon zeker van dat dat zo is. En zo'n gebed van de Heer Jezus om verlossing impliceert niet dat hij daar dus niet zeker van was. Integendeel. Maar het is de uiterste onderwerping inderdaad aan degene wiens wil hij volbracht. En daar gaat het maar om. En dat je zegt, hoe lang duurt het dan nog? Dat wil helemaal niet zeggen dat je niet weet hoe lang het nog duurt. Toch? Daar wil me zo gauw geen voorbeelden te binnen schieten. En achter de studeertafel kom ik daar sowieso niet op. Maar dat kan toch? Je kunt toch uitroepen van, hoe lang gaan we het nog zo doorgaan? Terwijl je weet hoe lang het zal doorgaan. Vermoedelijk altijd, in de meeste gevallen. Toch? En van andere dingen weet je precies wanneer het ophoudt, maar enzovoorts. En daar gaat het maar om. Wat wij hier vinden, profetisch in deze psalm, is de situatie van de Heer Jezus, waarvan wij wellicht zouden verwachten en mochten verwachten dat hij zou verlost worden, dat hem dit zou bespaard worden. Maar zoals gezegd, de Heer bad zelf al, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat wil zeggen, hij wist ook, het was niet anders. Maar het is gewoon de uitdrukking van de gevoelens, de gedachten, emoties van de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. Nou goed, dan probeer ik maar terug te gaan naar Matteüs 27... De psalm heb ik uitgebreider ooit wel eens besproken, dus dat doe ik nou maar niet. Terug dan naar Matteüs 27. Waar dus meer dan eens naar deze psalm verwezen wordt. En daarna komen wij terecht inderdaad in vers 45... Via de eerdere verwijzing naar Psalm 22 was ik dus al
bij vers 46 van Matteüs 27. Maar nu eerst vers 45, waar staat: en van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Normaal gesproken is dat van 12 uur 's middags onze tijd tot 3 uur. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk de warmste tijd van heel de dag. De lichtste tijd van heel de dag. De tijd waarin je beter geen foto's kunt maken, zeg ik altijd. Ja, want dan heb je veel te veel licht. Veel te hard licht. En maar in plaats van dat het licht was, was het juist duister. Het had licht moeten zijn, midden op de dag. In plaats daarvan was het duisternis. Werd er duisternis over de gehele aarde. Dan wel over het gehele land. Ik weet niet hoe plaatselijk dat geweest is. Dat doet ook weinig ter zake. Wat de technische oorzaak is van de duisternis, weet ik ook niet. Er moet aan de hemel iets geweest zijn waardoor het licht niet meer doordrong, lijkt mij. Ja, of iemand heeft de schakelaar van de zon omgedraaid. Ik bedoel, weet ik, zo zal het wel niet zijn. In elk geval, het werd duisternis. Men is geneigd, tenminste dat is mijn ervaring, die hebben u misschien niet, maar men is geneigd om die verduistering gedurende 3 uren in verband te brengen met dat God de Heer Jezus zou verlaten hebben. Dan zeg ik, God had de Heer Jezus niet verlaten. Dat staat er niet, het kan onmogelijk de betekenis van die woorden zijn. En wat die duisternis betreft, als het verschijnsel dat God iets of iemand verlaat met zich meebrengt, dat het fysiek duister wordt in de wereld, dan is het nu al een pakweg bijna 2000 jaar duister in de wereld. Maar dat is niet zo. Want God heeft de mensheid losgelaten, heeft zich teruggetrokken uit de wereld, verbergt zich voor de wereld. Niettemin gaat nog steeds elke dag de zon op en onder en op enzovoort. Dus dat kun je dus toch niet zo verklaren. Kun je niet als technische verklaring beschouwen of als causale verklaring. Zo, God verliet de Heer Jezus en dus werd het duister. Daar staat de uitdrukking van. Dat is helemaal niet zo. Waar het werkelijk om gaat, dat begrijp je nu hopelijk al lang. Al deze dingen zijn nou eenmaal de uitbeelding van onze bedeling. In onze bedeling is het duister. Maar niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Het is gewoon niks aan. We hebben vaak genoeg trouwens bij stilgestaan. Bij de gedachte namelijk, God heeft zijn aangezicht voor de wereld verborgen. Dan wel, dat was Romeinen 1. Dan wel, het licht was in de wereld. Maar waar de wereld hem niet gekend heeft en de zijnen hem niet hebben aangenomen, is het licht weer uit de wereld verdwenen. En sindsdien is de wereld in duisternis, want ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Zie daar de duisternis. Dat wil zeggen dat God zijn wijsheid, of zelfs de wijsheid, dat is de zijne per definitie overigens, maar dat God de wijsheid uit de wereld heeft weggenomen en dat de wijzen deze wereld dwaas zijn geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Via het Johannesevangelie ben ik dus nu terecht in 1 Korinthe 1 en 2... en 3 eigenlijk ook, maar met nadruk op hoofdstuk 1... waar immers gezegd wordt dat aangekondigd was in de profeten dat God de wijsheid der wijzen zou doen vergaan en dat de wijzen dwaas zouden gemaakt worden. En de gedachte daarachter is dat inderdaad de wijsheid uit de wereld verdwenen is. En ik bedoel niet dat de Heer Jezus slechts is weggegaan, dan wel ten hemel gevaren. Ik bedoel echt dat de wijsheid, voor zover de mens daarover beschikte, hoever, kunnen wij niet meer zeggen, maar dat voor zover er de mens wijsheid had, is die wijsheid inderdaad verdwenen. En wat de mens vroeger nog wist over de wereld, de schepping en de schepper als zodanig, is die volledig kwijtgeraakt. De sporen daarvan, overblijfselen, rudimenten, zoiets, daarvan vinden wij hier en daar nog terug. Dat is namelijk gewoon zo. Maar de essentie ervan
is zoek. Het wezen ervan is zoek. Men weet het niet meer. En de mensheid wandelt sindsdien in dwaasheid. Zijn gerichtheid is totaal veranderd. Zijn wijze zijn wereldbeschouwing is totaal anders geworden. Is bovendien een volstrekt technische geworden. Die helemaal nergens meer op slaat. Volstrekte dwaasheid. In alle opzichten moet ik u zeggen. Ja, ik kan het ook moeilijk in een paar woorden even gauw uitleggen. Want het is niet een kwestie van een paar woorden. Maar laat ik dan in het algemeen zeggen dat wij ons in onze dagen verbazen over kennis, zelfs technische kennis, maar kennis die de mens in het verleden gehad moet hebben, al zijn we geneigd die feiten weg te redeneren. En aan de andere kant verbazen wij ons hopelijk als christenen en als redelijk bijbelvaste christenen over de dwaasheid van de tegenwoordige zogenaamde wetenschap. En ik meen het voor de volle 100%, zo zit het gewoon. Ik lach mij een bult als ik lees over die komeet van laatst, weet je wel, dat het zo'n verschrikkelijk grote komeet was, want de kern was wel enige tientallen kilometers groot enzovoort. Dan denk ik, man, nou toch op. Houd toch op. Ja, wat een flauwekul. Ja, dat meen ik serieus. Dat vind ik echt volstrekt de onzin. Dat stoelt alleen op de vooroordelen die men daarover heeft. Op de axioma's die men zelf heeft uitgevonden enzovoort. Maar die in werkelijkheid elke redelijke en bewijsbare grond missen. Men zou zo'n grote mond niet moeten opentrekken. En dat geldt op alle gebieden. Dat meen ik echt. Nou goed, ik ga er maar liever niet verder op in. Het punt is gewoon, de wereld is overgegeven aan de dwaasheid. Aan die dingen die de natuurlijke mens zelf bedenkt. Namelijk, u moet zich gewoon zo voorstellen dat van oorsprong, en ik bedoel vanaf Adam, God zich aan de mens heeft geopenbaard. Dat moest ook wel, want de wijsheid Gods is voor de mens ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk. En dat staat echt niet alleen in Romeinen 11, maar in het Oude Testament uitgebreid. En dus heeft God zichzelf bekendgemaakt. Hij zal heus Adam wegwijs gemaakt hebben in de wereld. Zo zit het gewoon. En niet alleen Adam. En vanaf die eerste generaties is er dus heel wat daarvan ook inderdaad overgeleverd geworden. Door de generaties heen. Dus de basis geweest van de menselijke wijsheid. Ik bedoel niet meteen techniek. Wijsheid. Inzicht in de wereld als zodanig. En waar het over gaat is dat wij in overleveringen uit de oudheid, ik bedoel dus gewoon ook de klassieke geschriften enzovoorts, maar dat wij via overleveringen uit de oudheid inderdaad daar nog heel wat van terug kunnen vinden. Wij weten namelijk waar wij het ongeveer zouden zoeken en wat wij zouden zoeken, omdat wij als christenen nou eenmaal de Bijbel hebben waarin God zijn wijsheid in elk geval aan ons die geloven openbaart. En dus vinden we in de oude geschiedenis, in de oude overleving, oude mythologie ook enzovoort, vinden we volstrekt Bijbelse waarheid terug. Dingen die wij Bijbelse waarheid noemen. Maar dat kun je gewoon herkennen. Maar goed, dat is klassiek. Dat is allemaal dood. Bestaan niet meer. Dode talen, dode wetenschap enzovoort. Dit wordt ook inderdaad tot het verleden gerekend allemaal. Het is ook inderdaad allemaal dood. En voor zover er nu commentaar op gegeven wordt, lust er de honden daar geen brood van, denk ik altijd. Ik heb wel eens commentaren gelezen op bijvoorbeeld de oude Griekse mythologie. En wat ze daar allemaal van maken. Dan blijken die Grieken toch ineens verschrikkelijk domme jongens geweest te zijn enzovoort. Hè? Want de opvatting over hun goden was dan een soort personificatie van natuurkrachten enzovoorts. En dat soort dingen meer. Ja, nou goed, als die Grieken niet wijzer waren dan dat, waarom leren wij überhaupt nog Grieks en Griekse filosofie en al dat soort dingen meer? Dat is toch onzin? Dat is ook gewoon. Maar wij vandaag, onze generatie zal ik maar zeggen, wij zijn dom. Ik bedoel, de natuurlijke mens vandaag, die is dom. En die weigert te begrijpen Wat van ouds is overgeleverd. Wat wij erin vinden, ik meen het absoluut, wat wij erin vinden is gewoon volstrekt bijbelse waarheid. Als ik die dingen lees, dan kom ik altijd bij bijbelse waarheid terecht, bij Christus enzovoort en zijn werk. Ik kan niet missen. Nou goed, ik kan er echt niet zomaar niet uitgebreider op ingaan. Maar het gaat erom dat al die dingen die zijn afgebroken, het is weg, de mens hangt er niet meer aan, hij is het vergeten. Of hij ziet het niet meer als wijsheid, maar als bijgeloof, oud bijgeloof enzovoorts. En dus leert hij er ook niks meer van enzovoorts. Zo zit het. Ik wijs voor het gemak dan maar even naar de... hoe zeg ik dat nou netjes? Nou ja, goed, na mijn banden, sorry hoor. Maar dan wijs ik me naar mijn banden die ik ooit een keer heb voorgesproken over de sterrenbeelden, de sterrenhemel, de sterrenkaarten, de betekenis ervan. Lijkt me duidelijk genoeg. Daar volgt uit dat men van ouds, duizenden jaar geleden, gewoon al diezelfde dingen kende die wij uit onze Bijbel leren. Maar de sterrenhemel ziet men zo niet meer. En voor zover men er wat in ziet, ziet men het als uitdrukking van Griekse mythologie. Alsof niet ook de Griekse mythologie, voor zover die overgeleverd is, uitdrukking is van precies dezelfde ding als waarvan de sterrenbeelden uitdrukking zijn. Namelijk van goddelijke waarheid van oorsprong. Maar dat wil men niet meer zien. En dat is maar een eenvoudig voorbeeld. Nou goed, de wereld is dus inderdaad in duisternis achtergebleven. En wijsheid van de mens is vergaan. En de enige wijsheid die wij daarnaast, daarbuiten kennen, is de wijsheid Gods, die tot uitdrukking komt in het woord des kruises, weet je wel, 1 Korinthe 1, enzovoorts. En in het bijzonder de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was. En dat is dus gemeentelijke waarheid, want dat is inderdaad tegenwoordige waarheid en actueel. En de wijsheid Gods komt vandaag tot uitdrukking in zijn werk aan en vooral ook in de gemeente en daarmee aan en in u en mij. Dat is het. En daarom kan van Christus gezegd worden, nog steeds in 1 Korinthe 1 en 2, dat Christus ons geworden is wijsheid Gods. En dat de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt is. En wij die de wijsheid Gods geacht worden redelijk te kennen, ik zeg het terughoudend, vanzelfsprekend, wij kunnen misschien nog wat in de dwaasheid van de wereld terugvinden wat oorspronkelijk wel degelijk was wijsheid Gods. Maar het verband is volledig zoek. En daar gaat het maar om. En deze duisternis van 3 uren... Vanaf het midden van de dag, dat wil zeggen vanaf het tijdstip dat de zon op zijn hoogste punt staat, dat wil zeggen de lichtste 3 uren van de dag, die verkeerd werden in duisternis. Die duisternis is een beeld van de situatie van de wereld in onze bedeling. Het zou licht hebben moeten en hebben kunnen zijn, op grond van de opstanding van Christus, op grond van het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. In werkelijkheid blijkt het duisternis te zijn. En wat ons betreft, terwijl de wereld in duisternis, bevinden wij ons in de opperzaal, omdat al daar vele lichten zijn. Kennen jullie ook of niet, die uitdrukking? Nee, ik vrees het al. Dat geeft niet, Lodder. Wij, terwijl de wereld in duisternis is, bevinden wij ons in de opperzaal, al waar vele lichten zijn, of zelfs omdat al daar vele lichten zijn. Dat is in Troas, de opperzaal in Troas, bij Paulus ergens in Handelingen. Een beeld van de gemeente van vandaag, waar uiteraard iemand uit het raam valt, dat is het venster en dat staat altijd op de 5e bedeling, de onze, maar dat kan ik niet uitleggen. Iemand valt uit het raam enzovoorts. En wordt via de bediening van Paulus opgewekt uit de dood en ik krijg te eten. Het is een schitterend beeld van 10 stammen van Israël overigens. Zal ik even gauw doorpraten, heel snel. Want Troas is eigenlijk gewoon Troje. En na bepaalde maatstaven, volgens bepaalde redeneringen, die waarschijnlijk niet onjuist zijn, komt de eerste bevolking van Brittannië, wel degelijk Israëlieten, is daar terechtgekomen via Troje, nadat zij eerst Troje gebouwd hebben. Want heel de Trojaanse oorlog was een kwestie van stammenoorlog van Israëlieten. Ik wil niet verder vertellen, want anders moet ik het bewijzen en dat is heel moeilijk.
Nooit gehoord? En ze heette Britten omdat ze, van oorsprong Brittannië, ze heette Britten omdat de eerste bevolking van Brittannië inderdaad afstand van ene Brutus, en dat was een van de figuren uit de Trojaanse oorlog. En weet je nog? Kijk, dat moet ik allemaal vertellen als ik moet verklaren waarom die geschiedenis zich in de handelingen afspeelt in Troas.
Wat is
dat,
een paard van Troje?
Weet je dit? Ken je die geschiedenis? Leuk, hè, dat we toch in de klassieke Griekse altijd terechtkomen, waarvan men tot voor 100 jaar of zoiets dacht dat het alleen maar mythen waren en dat Troje nooit bestaan had. Totdat een of andere excentriekeling, ik schiet nog net woorden binnen, een of andere accent, in de volksmond, ik noem ze iemand een idioot, maar ik bedoel het helemaal niet lelijk en niet letterlijk, ik vind het schitterend. Een of andere excentriekeling, inderdaad, denk ik, maar stel nou dat het echt geweest is, dan gaat toch eens zoeken. En hij vond Troje. En sindsdien gelooft men dat het echt gebeurd is. Dat wil zeggen in het algemeen. De details niet, maar Troje wel enzovoort. Dus waar? Men heeft altijd gezegd, het heeft nooit bestaan. Het is zeg maar mythen, zagen van Homerus enzovoort. Ja, dwaasheid van de wereld. Maar het is nog maar kort geleden, denk ik, dat men tot het inzicht kwam dat het toch echt bestaan moet hebben. Nou goed, laat maar zitten. Maar er is een rechtstreekse verbintenis dus tussen Troje en de Britten, dan wel Brittannië. Hoe precies? Er zijn varianten op het verhaal en daar gaat nog maar verder niet op in. Maar niettemin, een opperzaal waar vele lichten zijn, zo kwam ik erop. Ik wilde het helemaal niet aanhalen, het zat helemaal niet bovenop, maar het komt nou mee. De gedachte is, de wereld is in duisternis en wij als gemeente hebben een positie in de opperzaal al waar vele lichten zijn. Want dat staat erbij in het verhaal in Troas. En bij die andere opperzaal was het, we zijn verzameld in de opperzaal en met de deuren dicht, want buiten zijn de Joden. En dat zijn onze vijanden. Om de vrezen der Joden wil, weet je nog? Maar het is ongeveer hetzelfde verhaal. Buiten in duisternis, buiten onder de wet. Nou ja, schaduw, duisternis. Maar binnen in de opperzaal is het licht. Wel, dat is de gemeente en daar gaat het maar over. En daar is die duisternis dan een beeld van. Dan nog een andere. Wij kennen wellicht het. Wij kennen, niet wellicht, wij, natuurlijk kennen wij inmiddels dat beginsel dat voor zover profetieën vervuld moesten worden, moesten worden, duidelijk vervuld moesten worden, voordat de Messias kon verschijnen, hebben die profetieën een vervulling gehad voor de Messias verscheen. Hebben die nog? Maar ik bedoel de twee verschillende tijdstippen. Dat wil zeggen, voor zover profetieën nog vervuld moeten worden voor de wederkomst van Christus, maar het heet in de Bijbel gewoon de komst of verschijning van Christus, hebben die profetieën ook een vervulling gehad voor de eerste komst van Christus. En dat was bij zijn opstanding uit de dood, die eerste komst. Hebben die nog? Wel nu, dat is het bekende verschijnsel van de dubbele vervulling van profetieën. U weet wel, voorvervullingen, geforceerde eerdere vervullingen. Wel nu, Joël 2, maar niet alleen Joël 2, maar dat is de bekendste. En die zou een paar dagen, een paar weken later ook geciteerd worden. Joël 2 leert dat voordat de Messias verschijnt, zal de zon verduisterd worden, de maan een schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen. Zou er dikke duisternis wezen, toch? En wij leren daarvan uit de schrift dat dat zal vervuld worden, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, op de laatste dag van de 70e week van Daniël. En in die duisternis verschijnt dan het licht, namelijk Christus en de gemeente, weet je wel, boven de Olijfberg. Maar eerst duisternis.
wonderteken aan de hemel bovendien, enzovoorts. En het punt is nu dat voor de eerste komst van Christus dan dus ook diezelfde profetie vervuld moest worden, die van verduistering van zon, maan en sterren, dus van heel de hemel. En dat is hier dan ook gebeurd. Moest voor zijn opstanding gebeuren. Nou, het gebeurde inderdaad voor zijn opstanding. Er staat toch in Joël niet bij hoe lang het zou duren en onder welke omstandigheden en wat voor aard het zou hebben. Maar je kunt Joël 2 toch dat stukje, dat laatste stuk, wel een beetje uit het hoofd. Er wordt aangekondigd wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Het aanbreken van de dag des Heren, maar daarmee de verschijning van Christus. En er wordt aangekondigd verlossing, ontkoming, verlossing te Jeruzalem. Maar eerst inderdaad verduistering van zon, maan en sterren. Nou, hier vind je de verduistering van de hemel als zodanig. Daarna de opstanding van Christus en de verschijning van de Messias. En vervolgens inderdaad de uitstorting van de geest op alle vlees, voor zover het tot geloof kwam uiteraard. En voor dat doel werd dus ook het evangelie gepredikt, opdat men, opdat alle vlees tot geloof zou komen en de geest zou ontvangen. Wel, dat gebeurde echter niet, niet alle vlees kwam tot geloof. Maar voor zover men geloofde, ontving men de Heilige Geest. Het is precies zo gebeurd. En daarom houdt Petrus op de Pinksterdag die profetie ook aan, uiteraard. En als men zou gezegd hebben, dat kan nog niet, want eerst moet nog de zon verduisterd worden. Wel, dat was dan een paar weken geleden gebeurd. Maar dan nog blijft het zo dat de enige echte grote vervulling van de profetie plaatsvindt in onze dagen. Want zon, maan, sterren zouden zijn tot tekenen enzovoorts, zouden namelijk goddelijke waarheid openbaren en bijzonder de waarheden van het nieuwe verbond. De hemelen zouden Gods eer vertellen en het uitspansel zou zijn er hand en werk verkondigen enzovoort. Dus Psalm 19, toch? En zon, maan en sterren zijn sowieso in de Bijbel of een beeld van Israël, dat is de normale gedachte, of een beeld van de gemeente, maar dat is ook Israël, dus dat maakt me niet zoveel uit. Het is namelijk uitbeelding van diegenen die het goddelijke woord, de goddelijke wijsheid, het goddelijke licht doen schijnen op de aarde. Kortom, ze zijn een uitbeelding van het priesterlijke volk. In onze dagen is dat overigens de gemeente, maar de gedachte is gewoon dat de verduisterde hemel uitbeeldt de situatie van onze dagen, waarin inderdaad de hemel gesloten is en waarbij uit de hemel geen licht komt. God spreekt niet meer, God doet er het zwijgen toe, hij verbergt zich enzovoort. Dat is dan een overdrachtelijke toepassing van dezelfde profetie, maar ik zou niet weten waarom dat niet correct zou zijn. U kent nog het verhaal van de intocht in Jeruzalem. De Heer kwam op een ezel over de Olijfberg. Maar uit Zacharië 9 blijkt dat het zou gebeuren. Toch in elk geval aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wanneer hij komt op de Olijfberg. En misschien gaat hij wel zo echt een keer Jeruzalem binnen. Maar dat zal zijn dan na de terugkeer uit Petra. De gelegenheid van een terugkeer uit Petra. Het zou best kunnen. Maar doet er niks aan af dat die heer en die ezel waarop hij rijdt in hoogste instantie gewoon een uitbeelding zijn van Christus en de gemeente. Wij zijn zijn rijder. Hij bedient zich van ons. Wij dienen hem. Enzovoorts. En hij is ons hoofd. En hij heeft ons het bit in de mond gelegd. Enzovoorts. Toen zei iemand, dat doe je met een ezel niet. Dan zeg ik, daar weet u niks van of men dat toen niet deed. Dus laat maar zitten. Maakt trouwens niks uit, want ze binden een touw om de kop, om de bek, om de muil, heet zoiets, de mond. Het zal wel een mond zijn. Ze binden een touw om de mond van het beest en trekken daaraan. Dus blijft toch hetzelfde aan de mond of met de bit of bij de tong wordt het beest geleid. Maar dat is een uitbeelding van Christus en de gemeente gewoon hoor. We zitten hier met een hoop ezels. Ja, broer, ik heb net naar die oren zitten kijken, maar. Nou ja, laat maar zitten. Ja. Ik heb respect voor die beesten gekregen. Dat heb ik u alles verteld, hè? Ik moet zeggen, ze zien er niet uit eigenlijk. Weinig edels is eraan te zien. Vracht en onedele past precies op de gemeente en op die ezel ook. Maar als je maar oren aan je hoofd hebt, denk ik altijd. Als je maar goed kunt horen en als je de weg maar kent. En daar is de ezel fenomenaal in, ja. Was echt grandioos. Nou goed, dat was vers 45 dus. Van de zesde uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uur aan toe. Nog even iets dieper detail, maar u moet er niet al te zwaar aan tillen wat ik nu ga zeggen. Het getal 6 komt nogal veel voor, zelfs ook in het Johannesevangelie. Staat er ook zomaar ineens bij, het was de zesde uur enzovoort. De 6 namelijk wordt bij de evangelisten in elk geval gebruikt, maar eigenlijk in heel de Bijbel, voor de mens. Maar daarom ook juist en in de eerste plaats en vooral voor de zoon des mensen. En daarom ook voor zijn grote tegenstander. De antichrist. 666. Maar vergis u niet, dat is het getal van Christus. Het is gejat door de antichrist. Daar komt het op neer. Daar heb ik geen nette woorden voor. Want 666 in de Bijbel is het getal van Salomo. Lees het maar na, zoek het maar op. Kun je zo terugvinden. 6 staat namelijk voor de mens, of voor de zoon des mensen. En in het Nieuwe Testament, zeker bij de evangelisten, vind je de 6 als aanduiding van de zoon des mensen. Maar dan niet zozeer in zijn koninklijke hoedanigheid, maar in zijn priesterlijke hoedanigheid. Ik kan het zo niet uitleggen, ik kan het u alleen demonstreren door elke keer als die 6 voorkomt, u te laten zien in welk verband dat is. En dan zal blijken dat het getal 6 niet meteen duidt op een zesde bedeling, zoals sommigen dan meteen denken, maar het duidt op de tegenwoordige positie van de mens. De mens die uit de mensen genomen is en uitermate verhoogd is tot in de hemel zelf, om daar de mens te vertegenwoordigen bij God. De laatste Adam gewoon, dat is waar het over gaat. Kortom, de 6 spreekt hier gewoon over de tegenwoordige hoge priesterlijke positie van Christus. Wanneer was het de 6 uur? Dat was toen bij de Samaritaanse vrouw natuurlijk, hè? Toch, hè? In Johannes 4. Hè? En het was de 6 uur, geloof ik. Ze heeft me uitgerekend, dat was midden op de dag. En midden op de dag ga je geen water halen. Dus de vrouw durfde zeker niet op de juiste tijd met alle andere vrouwen mee water te halen. En was een beetje zielig. Gebrek aan zelfvertrouwen en minderwaardigheidscomplex. Dat is de gebruikelijke preek daarover. Vertel mij niks, ik ken ze allemaal. Nou goed. Maar waar het om gaat, het was inderdaad de 6 uur, hetzelfde tijdstip als hier, midden overdag dus. En dat is de tijd om water te halen, als u het mij vraagt. Als je ooit water uit de put krijgt, moet het op dat tijdstip zijn, denk ik. Op het lichten van de dag, want water uit de put wil zeggen dat de belofte, dus de put, vervuld wordt en dus leven voortbrengt. En de Heer zei erover, nou, als je van mij water vraagt, dan krijg je het en je zult niet meer dorsten tot in eeuwigheid. En laconiek, het was de 6 uur, want het spreekt over de tegenwoordige positie van Christus, verhoogd als oorzaak van eeuwige zaligheid, bron van eeuwig leven, enzovoort. Vandaar die 6. Nou goed, vanaf de 6 uur duisternis over de gehele aarde tot de 9 uur aan toe, want 9 in de Bijbel staat gewoonlijk voor verdrukking, lijden. Nou, verdrukking, lijden. Maar het hangt samen met verdrukking. 9 namelijk staat voor. Kijk ik eerst naar zuster Kult altijd. De smart uwer dracht. Voor zover het in maanden gerekend wordt, zijn het er 9. En daarna wordt het kind geboren. Komt een leven tot stand. En op die wijze duidt 9 op de grote verdrukking in het algemeen. Waaruit dan vervolgens de bekering en de bekering van Israël en de volkeren zou tot stand komen. En daarmee de vervulling van Gods beloften. Want u weet, 3 staat voor belofte als zodanig. Maar 3 × 3 is 9, zoals het lied zegt. 3 × 3 wil zeggen dat de belofte vervuld wordt. Maar dat gaat via de verdrukking en via het lijden. En wij leven dus zo gezien na de zesde en voor de negende uren, dat is het verhaal. In deze duistere wereld, maar niettemin, wij hebben licht, is de gedachte. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Ja, trouwe Hemelse Vader, wij danken u dat wij u mogen kennen als die God die de wijsheid is van den beginnen. En we danken u dat we uit uw woord ook mogen leren verstaan hoe u uw wijsheid ook gestalte geeft en hebt gegeven in de heilsgeschiedenis. En we danken u dat ook deze acties van de tegenstander door u gebruikt worden in uw wijsheid tot uw eigen heerlijkheid en daarmee ook tot heerlijkheid van ons. We danken u dat wij uit uw woord mogen verstaan dat inderdaad die heerlijkheid gerealiseerd wordt nadat dit oude leven is afgelegd. En dat inderdaad leven slechts is na de dood. We danken u, Vader, dat u inderdaad door de dood een einde maakt aan de heerschappij van de zonde, de heerschappij van het vlees en in het bijzonder ook de heerschappij van de tegenstander. En dat u door opstanding uit de dood een nieuwe schepping tot stand brengt waarin gerechtigheid blijft. We danken u dan dat ook wij in Christus nieuwe scheppingen geworden zijn. En dat wij door simpele onderwerping aan uw woord deelgenoot zijn geworden van deze beloften die u gedaan hebt vanouds. En die vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus en daarmee in Christus zelf. We danken u dat we deel mogen hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. Maar ook zelfs dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We danken u dat wij mogen behoren tot die broederen, te midden waarvan uw naam zou bekendgemaakt worden en uw lof zou worden gezongen. We danken u dan dat wij door uw woord en uw wijsheid u mogen leren kennen en daarmee ontrukt worden aan de duisternis van de tegenwoordige wereld. Dat wij mogen wandelen in het licht waarmee u in onze harten wilt schijnen. En we danken u daarom ook voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, met uw genade, met uw geest, met uw woord, omdat we daaruit mogen leven en onze hoop mogen stellen op de vervulling zelfs van de betere nieuwtestamentische beloften die u ons in Christus gedaan hebt. Wees u zo ons nabij, met uw genade, om Christus wil. Amen.